Vooraf nog weer even een korte mededeling. Dat er straks geen collecte zal zijn. En niemand heeft dit natuurlijk gewild, zoals we hier vergaderd zijn. We kunnen nu wel meeluisteren en meekijken, maar we vinden het allemaal erg dat dit gebeurt. Het heeft ons allemaal wat te zeggen. En jullie zagen dat de ouderling mij geen hand gaf. Ook dat heeft alles te maken met waarom we zo vergaderd zijn. Maar ik hoop dat het waar mag zijn wat we nu gaan doen als wij onze hulp van de Heere inroepen. Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 63 en daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Wij noemden nu het eerste vers van Psalm 63. Het zal vanmorgen gaan over het vierde kruiswoord, mij dorst. En wij luisteren eerst naar Gods heilige wet en wij zingen dan ook Psalm 69. De psalm die de Heere Jezus ook in dit kruiswoord aanhaalt, en wel het 9e vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een, ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel, ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, ze hebben mij tot spijs, bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen samen doet kleven. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, psalm 69, en wel de versen 9 tot en met 22. En uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, vers 25 tot en met 30. We luisteren dus naar de tucht van Gods heilige wet. En daarna psalm 69, vers 9. En vervolgens lezen we psalm 69, de versen 9 tot en met 22 en Johannes 19, vers 25 tot en met 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Thank you. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden, degene die u smaadde, zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vaste mijn ziel. Maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan. Maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten, klappen van mij. En ik ben een snarenspel, degene die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid uw goede tierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters. En uit de diepte der wateren, laat mij de watervloed niet overstromen. En laat de diepte mij niet verslinden. En laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze. Verlos mij om mijn vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. En ik ben zeer zwak en ik heb gewacht naar medelijden. Maar er is geen en naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijze gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dan gaan we verder bij Johannes 19 van 25 tot 30. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot zijn discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. En er stond dan een vat vol edik, en zij vulde een spons met edik, en omlegde ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest. Tot zover.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 19 en daarvan vers 28. En hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. In onze voorbeden gedenken wij aan de zieken. Er zijn best veel zieken, ook getroffen door het coronavirus in onze gemeente. Er zijn er twee die op dit moment nog in het ziekenhuis liggen. Dat is onze broeder Kranendonk, met wie het gelukkig stapje voor stapje iets beter gaat. En broeder Wilco Stouten, die ligt ook in het ziekenhuis, voor zover we nu weten. Ook vanwege coronavirus. Anderen die zijn ook getroffen thuis. Er zijn er die hebben voorbeden gevraagd. Dat is onze oude zuster Jo van Kampenbooi uit Numansdorp, die erg ziek is. Lennart Smit uit Hendrikidewambacht. En Niels Maurits uit Hendrikidewambacht. Dat zijn nog jonge mensen. We willen denken aan Esther uiteraard. Dankzegging willen we doen voor zuster Den Oude Kraaienveld. Bij haar is de galblaas weggenomen. Ze mag weer thuis zijn. Anita de Waal, die ook weer thuis is, die nog heel zwak is. En zuster Ria Boonstoppelschaap, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als we tot u naderen in het gebed. Onder deze bijzondere omstandigheden. Heere, we belijden het. Het is uw hand die over deze wereld gaat. En dat het toch voor onze werkelijkheid mag zijn of worden. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Dat wij ook daarin dan ook uw voetstappen mogen horen. En wat is dan ook de tijd ernstig waarin wij leven. En te midden van de roerige tijden roept u ons om naar uw woord te luisteren. Ook in een aangepaste situatie. We mogen uw naam ook nog ootmoedig erkennen dat we dat nog mogen ontvangen. En dat gij ook uw dienstknecht tot nu toe bewaard hebt voor de ziekte en hem beschermt, zodat hij ook zijn arbeid in het woord kan doen. Maar dan gaan onze gedachten tegelijkertijd ook naar hen onder uw knechten die ziek zijn. We bidden van u of gij hen ook wilt oprichten van het ziekbed, opdat zij ook weer hun ambtelijk werk kunnen voortzetten. En geef dat we daarin uw goede hand mogen zien, ook over de gemeente. En dat we ook naar uw woord mogen luisteren, samen met onze kinderen en kleinkinderen. En we bidden van u of gij ook met hen wil zijn, met de gezinnen. Wat kan het soms moeilijk zijn voor een gezin om de hele dag thuis te zijn en de kinderen toch in een bepaald ritme te krijgen. En we bidden u dan ook voor de moeders en de vaders of u ze wil helpen en de kinderen. Ook vandaag weer dat de kinderen ook beseffen het is uw dag. En dat de kinderen ook beseffen we zijn geroepen om met eerbied mee te doen in de dienst des Heren. En we bidden van u om uw Heilige Geest, want u bent aan tijd nog plaatsgebonden, dat de kracht van uw woord dan ook ingang mag vinden in ons aller hart, opdat wij afgebracht zullen worden van de dorst waar een mens van nature naar haakt, en dat is naar deze wereld, dat is naar de zonde. En dat wij die zalige dorst mogen ontvangen, waarvan de dichter zingt, mijn ziel dorst naar God. En dat wij leren wat het is om te hongeren en te dorsten naar uw gerechtigheid. Want we hebben samen uw heilige wet gehoord. En dan laat u ons opnieuw weer zien in de spiegel van uw heilige wet. En dan kan het toch niet anders als uw heilige geest ons daadwerkelijk onze ogen opent en onze harten opent. Dat wij zien dat wij totaal verdorven zijn. We hebben tegen u gezondigd, Heere, en we hebben uw straffen verdiend. Ook wat er over deze wereld gaande is. En we smeken en bidden van u of gij ons wilt verootmoedigen voor uw aangezicht, opdat we leren buigen onder uw slaande hand. En dat wij in die slaande hand uw langmoedigheid nog mogen proeven en smaken dat gij nog geen einde met ons gemaakt hebt. Daar er toch zoveel al gestorven zijn door deze ziekte. En tot nu toe mogen er in onze gemeente nog niet zijn die het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Hoewel er veel spanning was rondom het ziek zijn van onze geliefde broeder Kranendonk. Maar u hebt toch gelukkig weer een kentering gegeven en wij bidden u of gij dat wil bestendigen, opdat hij daadwerkelijk genezen zal worden. Het is immers nog spannend. En dat hij uw nabijheid mag proeven en smaken. En dat bidden we u ook voor onze broeder Stouten. Of gij hem toch wilt herstellen in zijn krachten. Zodat hij ook zijn taak weer kan oppakken. Om zijn gezin als vader te kunnen verzorgen. En wij bidden u voor de moeder en de kinderen. Die een moeilijke tijd moeten doormaken zonder hun vader. O, wilt gij hem toch weer teruggeven aan zijn gezin. En dat ze uw trouwe zorg mogen ervaren. En zo denken we ook aan onze oude zuster van Kampen. Die het ook heel erg moeilijk heeft. En haar man zo moet missen in deze omstandigheden. En zo erg ziek is en wij smeken u of gij haar toch wilt oprichten van het ziekbed. Ze is oud en kwetsbaar. En u weet ook hoe er geestelijk met haar is en wij smeken u om uw genade. En we dragen ook Lennart aan u op, die ook al weken koorts heeft. En wij smeken u, geef toch dat die koorts toch zal zakken. En hij voelt dat hij verzwakt is. En wij bidden u, geef toch dat hij daarin door uw lieve geest mag gevoelen dat gij hem roept, mijn zoon, geef mij uw hart. En hij weet het, hij kan het niet van zichzelf. En daarom smeken we u om uw lieve geest, of gij die aan hem zou willen schenken en hem wil oprichten van het ziekbed. Bescherm ook zijn vrouw die in de zorg werkt. Geef dat zij ook gezond mag blijven. En dat zij haar taak in de zorg kan voortzetten. En wij bidden u ook voor Niels Maurits. U kent ook de omstandigheden. We danken u dat Annette beter mocht worden van de ziekte. Maar daarentegen is Niels erg ziek. Even naar het ziekenhuis geweest. Weer terug. Wat geeft dat toch een spanning. En daarom bidden we van u of gij toch hem wilt genezen en wilt verootmoedigen, zodat ze samen u de Heere gaan zoeken. Ach Heere, zo zijn er ook anderen die met name niet genoemd zijn, die ook ziek zijn in het midden van de gemeente, die ook erg ziek zijn. En wat geeft dat een spanning, o Heere, wat komt dan ook de dood dichtbij? En geef toch dat daarom uw lieve geest, dat als een ploegschaar gebruikt, om het hart te openen, zodat het zaad van het evangelie mag vallen in een door u tel wel toebereide aarde. En dat we u de Heere zouden mogen gaan zoeken. Want u belooft het, die mij vindt, die vindt het leven en die trekt een welgevallen van de Heere. En zo dragen we dan ook allen aan u op die in de zorgsector werken. De artsen en het verplegend personeel. Ook in de verpleeghuizen. We bidden u of gij toch met onze ouderen, maar ook anderen wil zijn. En hen wil sterken in hun taak. Zo dragen we ook Hester aan u op. We bidden u of gij haar ook wil beschermen en ondersteunen. Zo mogen we uw naam ook moeder dankzeggen. Dat zuster den oude thuis mocht komen. Wat zag ze er tegenop, maar wat hebt u er toch wel gemaakt. En bescherm haar ook tegen de ziekte. En geef dat de pijn van de ontsteking ook weggenomen zou worden. En dat ze ook u mag zoeken. Gedenk ook Anita die nog erg zwak is. We bidden van u of gij haar wilt aansterken. En ook zuster Boonstoppelschaap. We danken u dat de operatie door kon gaan. En we bidden van u of gij ook met haar wil zijn, dat zij toch mag ervaren dat gij aan tijd nog plaatsgebonden bent, wilt u haar bezoeken met uw heil. Zo hebben wij veel van u te vragen, maar het is toch voor u toch niet te veel om het te schenken. En u kunt het niet doen om onzentwil, maar u kunt het alleen maar doen om dienstwil, die ge altijd hoort, namelijk die biddende en die dankende hoge priester. En dit alles bidden wij u in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 42 en daarvan de versen 1 en 4. Het heigend het der jacht ontkomen en het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen. 1 en 4 van Psalm 42. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 36 en daarvan vers 3a en 2b. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toon de oprechten van gemoed. Uw recht waar ze op vertrouwen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Wij noemden u Psalm 36, vers 3a en 2b. Gemeente, waar snakt u naar? Waar snak jij naar? Ja, zegt iemand, dominee, naar het einde van de coronacrisis. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik heel goed. Daar kijk ik ook naar uit. Maar waarom kijkt u daar dan naar uit? Dat u dan zegt van, ja, dan kan het gewone leven weer opgepakt worden. En dan ben ik die spanning kwijt, zou ik het krijgen of zou ik het niet krijgen? Dan kunnen we ook weer naar school. Ik sprak van de week ook een kind en die zei, de eerste dag vond ik het wel leuk om thuis te zijn, maar nu het langer duurt, vind ik het eigenlijk best wel vervelend. En merk ik hoe leuk het is om naar school te gaan. Waarom wilt u dat er een eind aan komt? Om uw oude leven weer op te pakken? Zonder bekering? Zou dat de bedoeling zijn van God? Nu hij wereldwijd spreekt, is het niet de bedoeling van God dat we de slaande hand Gods opmerkende en op de knieën komen en vragen, Heere, wilt u mij toch persoonlijk verootmoedigen en laten zien wat uw bedoeling hiermee is? God heeft maar één bedoeling, namelijk dat u tot bekering komt. En dat geldt ook voor degenen die iets van die bekerende genade kennen. Dat geldt dus ook voor het levende volk van God. Ook zij hebben dat telkens weer nodig. Een hernieuwde bekering. Waar snakt u naar? Zo begon ik de preek. Is dat ook naar God? Om God te leren kennen. En let er dan eens op wat God daarvoor over heeft gehad in het lijden van zijn dorstende zoon. Daar willen we dan naar luisteren, gemeente. En we schrijven boven de prediking, Christus roept aan het kruis, mij dorst. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij zijn wetenschap. Ten tweede zijn dorst. En ten derde zijn doel. Christus roept aan het kruis, mij dorst. Allereerst zijn wetenschap, want er staat in onze tekst een belangrijk woordje, jongens en meisjes. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Staan we in de tweede plaats stil bij zijn dorst. Wat is dat geweest? En ten derde zijn doel, omdat ook in onze tekst het woordje volbracht staat. Dus allereerst staan we stil bij zijn wetenschap. Als we letten op het eerste woordje van onze tekst, hierna, Jezus wetende, dan lijkt het net alsof dit kruiswoord mij dorst direct uitgesproken is na het kruiswoord dat de Heer Jezus tot zijn moeder heeft gericht. Namelijk, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis, vrouw, zie uw zoon. En hierna. Maar wij weten uit de andere delen van het evangelie dat de Heer Jezus deze woorden, mij dorst, heeft uitgesproken na het kruiswoord, na de drieuurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar waarom dan toch dat woordje hierna? Nu, dat heeft alles te maken met het moment waarop de Heer Jezus dan dat uitspreekt, mij dorst. Dat woordje hierna, dat wil zeggen dat de Heer Jezus ziet dat hij zijn levenstaak hier op aarde heeft beëindigd. En dat hij nu een andere fase is ingegaan, en dat is de fase van zijn sterven. En dan komen we gelijk bij dat woordje dat ook belangrijk is, gemeente. Als er staat en Jezus wetende. Dat woordje wetende, dat is een woord dat meerdere keren terugkomt in het Nieuwe Testament. Dat is maar niet zomaar een oppervlakkig constatering dat de Heer Jezus weet waar hij aan toe is. Maar dat heeft alles te maken met de wetenschap van de Heer Jezus. Er zijn twee vindplaatsen in het Johannesevangelie waar we datzelfde woord ook tegenkomen. Allereerst Johannes 13 vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde toe. En ook in Johannes 18, Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Dus in dat woordje wetende komt duidelijk uit dat de Heer Jezus het lijdensprogramma van stap tot stap weet. Zowel in zijn totaliteit als in de kleine stappen, het zijn geen kleine stappen, het zijn diepe stappen. Maar om het even zo uit te drukken, weet de Heer Jezus wat hem te wachten staat. Hoe weet hij dat? Gemeente, jongens en meisjes, dat weet hij al van eeuwigheid. In de stille raad des vredes waren er drie personen aanwezig. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niemand anders was daarbij bij die raad. Zelfs de engelen waren daar niet bij. Dat is een grote verborgenheid. Dat God van eeuwigheid raad heeft gehouden met zichzelf. En dat de Zoon van God zich aangeboden heeft om vrijwillig dat lijden en sterven aan te gaan. Om zo ook de Vader te bevredigen in zijn heilig recht. En dat de barmhartigheid zich zou openen voor arme verloren zondaren. En dat lijdensprogramma, dat heeft hij met eerbied gesproken aanvaard. Dus dat weet hij. In de tweede plaats weet hij dat ook vanuit de Schrift. Dat staat ook in onze tekst hier, na Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden. Met de Schrift wordt het Oude Testament bedoeld. De Heer Jezus die weet dat, die kent de Bijbel, die kent het Oude Testament. En hij weet ook dat het alles volbracht is, staat er in onze tekst. Het lijdensprogramma is bijna klaar. Dat weet hij. Zijn doel is bijna bereikt. En een van de dingen die dan nog vervuld moet worden, dat is de profetie uit Psalm 69 vers 22. En daarom staat er ook heel duidelijk, en Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Het is de derde keer in het Johannesevangelie dat Psalm 69 wordt aangehaald, gemeente. Psalm 69 is een van de meest geciteerde psalmen in het Nieuwe Testament. De eerste keer in het Johannesevangelie staat in Johannes 2 vers 17, dat is die bekende geschiedenis, jongens en meisjes, die jullie ook wel kennen, dat de Heer Jezus in de tempel komt en dat hij al die tafeltjes omgooit van die wisselaars. En dan staat er op dat vervuld zou worden en de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Dat staat ook in Psalm 69. En dan begint eigenlijk al zijn lijden. De ijver van uw huis. Dat is de ijver die de Heer Jezus openbaart in zijn lijdensprogramma. En de andere keer dat het in het Johannesevangelie staat is in Johannes 15 vers 25. En daar staat, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Ook een citaat uit Psalm 69. Dat is het moment dat hij merkt de vijandschap van de farizeeërs en de schriftgeleerden. En nu hier opnieuw. Welk citaat dan, dominee? Nu vers 22b, daar lezen we, en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. De dichter van Psalm 69, dat is David. David was toen koning, de koning van Israël. En hier hangt de koning van Israël, de koning der Joden. En er is een duidelijke parallel te zien tussen de koning van Israël in de dagen toen David koning was en nu. Nu hij daar hangt als de koning der Joden. Namelijk in de dronk die hem gegeven wordt. Dat is een wrange dronk. Het drinken van de edik. Met een wrange bijsmaak. Dat hij het uitroept om deze profetie te vervullen. Mij dorst. Misschien zegt een kind wel, ja maar dominee, heeft de Heer Jezus dat dan alleen maar gezegd om die profetie te vervullen? Of heeft hij echt ook dorst? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn dorst. Nou inderdaad, hij heeft echt dorst. We moeten niet vergeten dat hij daar hangt als mens. Met een zwak lichaam. En wanneer iemand aan het kruis hing, dan hing hij daar in de hitte van de zon. Meestal duurde dat een aantal dagen voordat de kruiseling echt stierf. En dan leed hij ontzettend veel pijn. En bij die pijn kreeg hij koorts. En door de koorts kreeg hij een ondraaglijke dorst. De Heer Jezus heeft dus echt dorst. Al eerder is hem te drinken aangeboden. Wij kunnen dat lezen in Marcus 15 vers 23. En dat is aan het begin dat hij aan het kruis hing. En dan weigert de Heer Jezus om een teug edik te drinken. Heel nadrukkelijk staat er dan, hij nam die niet. Waarom niet? Omdat hij geen dorst had. Jazeker, hij had dorst. Maar in dat mengsel van water en azijn, daar zat iets ook van verdovende kracht. En als daar zo'n kruiseling daar een teug van zou nemen, dan zou hij iets minder de pijn voelen. En dat wilde de Heer Jezus niet. Hij wilde de drinkbeker van zijn vader drinken. Hij wilde vrijwillig dat lijden op zich nemen, zodat hij in volle bewustzijn het zou dragen wat de straf die ons tevreden aanbrengt. In volle bewustzijn. Maar nu hij aan het einde bijna gekomen is van zijn lijdensprogramma, gemeente, nu roept hij het uit, mij dorst. En roept hij om een verfrissing voor de laatste minuten van zijn leven. Want hij weet, ik ga sterven. Wat doen ze dan? Dan nemen ze een spons en die spons die dopen ze in de edik, azijn met water. En ze doen die spons op een tak, een hyssoptak. Die lijkt een beetje op een bezem. Bovenaan wordt de spons geprikt en ze brengen hem bij zijn mond. En als hij dan even die verfrissing ontvangt, dan roept hij eruit: het is volbracht. En vervolgens: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. Dus gemeente, jongens en meisjes, de Heere Jezus had echt dorst. Maar uiteraard heeft die dorst nog een diepere betekenis. Naast het zwaar lichamelijke lijden dat hij moet ondergaan, is er ook nog iets anders te zeggen over deze dorst. De dorst in het evangelie is ook een beeld van het verlangen van de Heer Jezus. Het verlangen van de Heer Jezus om de wil van zijn Vader volkomen te vervullen. Wij lezen daar twee treffende voorbeelden van in het Johannesevangelie. Het eerste voorbeeld speelt zich af rond de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En als hij daar dan op de rand van de put aan het spreken is met de Samaritaanse vrouw, en de discipelen die komen terug en die zien tot een schrik dat hij met een Samaritaanse vrouw aan het spreken is. Dan zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen: mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. We zouden ook kunnen zeggen: mijn drinken is dat ik de wil van mijn Vader doe, discipelen. Daar geniet ik nou van. Om met zo'n arme zondares daar op de rand van zo'n put te zitten. Dat is nou mijn verlangen. De tweede vindplaats kunnen we vinden in Johannes 18 vers 11. Daar staat: Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? We weten allemaal wat het doel van Petrus was. Petrus die wilde eigenlijk voorkomen dat de Heer Jezus zou lijden en zou sterven. Hij is staan in de weg. In de voortgang van dat lijdensprogramma. Maar dan zegt de Heer Jezus als het ware: o Petrus, ik dorst ernaar. Om de drinkbeker van mijn Vader, die hij mij aangereikt heeft, tot de laatste druppel leeg te drinken. Zou ik dat niet doen, Petrus? Dus die dorst van de Heer Jezus is ook echt een dorst om de wil van zijn Vader te doen. Nou is die dorst op dat moment heel erg, jongens en meisjes, vanwege de omstandigheden van het kruis. Het is niet voor niets dat onze vaderen gezegd hebben bij dit moment: hier gaat het om nedergedaald ter helle. Zoals we vorige week zondag ook gehoord hebben bij dat kruiswoord: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarom als hij hier mij dorst roept als een van de druppels uit de drinkbeker des Vaders, dan moeten we hieraan denken dat hij hier gekweld wordt met de dorst van de verdoemden in de hel. Jongens en meisjes, jullie kennen die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. En dan sterft die rijke man en hij zal een luisterrijke begrafenis hebben gehad. En er zullen toespraken bij zijn begrafenis zijn geweest. Wat een goede man dat geweest is in het maatschappelijke leven. Maar wij lezen in de gelijkenis dat hij zijn ogen opsloeg in de hel. En wat is dan het leven in de hel? Vader Abraham, laat Lazarus naar deze plaats komen en zijn vingertop eventjes in het water dopen en mijn lippen aanraken. Want ik lijd dorst in deze plaats. Wat moet vader Abraham dan zeggen? Nee, dat kan niet. Want de afstand tussen u en ons is niet te overbruggen. Zul je daaraan denken, jongens en meisjes gemeen, dat als je onbekeerd sterft, dat je dan eeuwig zult dorsten in de hel. En daar hangt hij, nedergedaald ter helle, afgemat, verhit. Waardoor? Allereerst door de pijlen van de toren van God. De torengloed van de almachtige en de rechtvaardige God die met zijn zoon heeft afgerekend, omdat zijn zoon daar hangt als borg, als middelaar gemeend. Hier gaat in vervulling wat wij lezen in Psalm 22 vers 16. Dat het zijn kracht deed verdrogen als een potscherf en zijn tong kleefde aan zijn gehemelte. Dat is dus de hellevaart van Christus. Dat hij daar de toorn van God, de eeuwige groet, ervaart. En dat geeft hem een ontzaglijke dorst. En dan in de tweede plaats, de vurige pijlen van Satan en zijn wrede mishandelingen, dorstig geworden door de verschrikkingen van de Satan, want de Satan die een mens hier op aarde belooft het beste te geven wat hij ook maar kan bedenken. Maar hij is een grote leugenaar. Want hij weet wel, straks dan zal ik die mens, die arme mens die opgaat in de dingen van het hier en nu, pijnigen met een eeuwige dorst. En zo heeft hij ook de ruimte gekregen van God om in die drieuurige duisternis de borgen middelaar van zijn volk te plagen met zijn aanvechtingen en met zijn scherpe pijlen, om die kwellende dorst bij Christus te merken. Dat is ook de dorst van de verschrikkingen en de smarten van de tijdelijke dood. Je ziet het soms bij een stervende. En dan zeggen de omstanders, zullen we zijn lippen nog eventjes nat maken. Die dorst, die leidt hier Christus. Nee, niet voor zichzelf, maar hij leidt dat voor zijn volk, geliefd. En daarom heeft die dorst van Christus een diep doel. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Dat sluit uiteraard aan bij onze eerste gedachte, dat Jezus het wist. En onze tweede gedachte, de aard van zijn dorst. In zijn dorst, gemeente, verheerlijkt hij allereerst zijn vader. In zijn lijden en in zijn dorst drinkt hij immers de drinkbeker leeg, die zijn vader hem heeft aangereikt. In Gethsemane zag hij die drinkbeker op zich afkomen en hij wist wat de inhoud was. Dat was de toorn van God over onze zonde. Hij verheerlijkt zijn vader in zijn dorst. In zijn dorst laat hij duidelijk gevoelen dat hij gehoorzaam wil zijn aan zijn vader. En dat hij een volkomen gerechtigheid en een volkomen gehoorzaamheid aan het licht wil brengen voor het aangezicht van zijn vader. En nu is dit moment een bijzonder karakter. Want het gaat hier om de laatste vier kruiswoorden die uitgesproken zullen worden. De laatste vier kruiswoorden, dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan: mij dorst. En dan: het is volbracht. En dan: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En ik zei het in mijn eerste gedachte, en dat wil ik wat uitdiepen, gemeente, dat het in die vier kruiswoorden, die vrij vlak achter elkaar uitgesproken zijn, gaat om de stervensfase van de Heere Jezus. En daar willen we het wat op toespitsen. Ik las bij professor Wisse in zijn verklaring van de zeven kruiswoorden dat hij boven de prediking van dit kruiswoord schrijft: de bloedsmartklacht. Ik herhaal dat nog even, omdat we dat niet direct vatten, denk ik. Want dat had ik zelf ook een beetje toen ik dat thema las. De bloedsmartklacht. En als je dan denkt aan dat thema, dan valt allereerst dat woordje bloed op. Vloeit hier al bloed? Is hier al bloed te zien, jongens en meisjes? Jazeker, dat bloed, dat was al te zien in Gethsemane. Hij zweette daar grote droppels bloed. Dat bloed is uiteraard te zien toen hij daar ging naar de kruisheuvel Golgotha, dragende de doornkroon. Dat bloed, dat werd gezien toen hij vastgenageld werd aan het kruis. Maar ik moest onwillekeurig denken aan die tekst uit 1 Johannes 1 vers 7. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Waar staat het bloed voor? In de Bijbel staat het bloed voor iemands leven. En dan kom ik even terug op dat thema van professor Wisse, bloedsmartklacht. Hij gaat zijn bloed geven. Hij gaat zijn leven geven, geliefde. En dat zit in die vier kruiswoorden, dat hij zijn bloed gaat geven. Dat hij daartoe bereid is. En wat is dat toch belangrijk, gemeente? En wat is daar het volk in het Oude Testament reeds in onderwezen? Waar ik het bloed zie, daar zal ik aan u voorbij gaan. Een geschiedenis die zeer actueel is in deze tijd. De engel des verderfs ging door de straten van Egypte en door de straten van het land Goshen om overal de oudste zoon te doden. En alleen als hij het bloed zag aan de deurposten, dan ging hij voorbij. En dat is vandaag aan de dag actueel. Niet zozeer als het gaat om het getroffen worden door het coronavirus, maar doordat wij allen getroffen zijn door het virus van de zonde. En dat wij eraan onder door zullen gaan, aan ten onder zullen gaan, tenzij dat bloed gestreken is aan de deurposten van ons hart. Kijk, en daar gaat de Heer Jezus het om. Dat hij zijn bloed zal gaan geven. En daartoe is hij bereid. En dat is het diepst doel van dit kruiswoord: mij dorst. Dat hij bereid is voor het aangezicht van zijn Vader om als een lam ter slachting geleid te worden en zijn leven te gaan geven, gemeente. Om zo de eis van God te voldoen en te betalen voor het aangezicht van zijn Vader voor zijn volk. En zo ook de levensbron te worden voor zijn volk, gemeente. De Heer Jezus die heeft het zelf gezegd: zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Het grote doel is dus de verheerlijking van zijn vader, dat hij daarna dorst. Dat hij zegt, Vader, ik ben bereid om mijn leven te geven. Want de eis van u is geweest, ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Vader, rekent u het mij maar toe. En vader, dan zal ik ook daadwerkelijk de dood sterven. De drievoudige dood is dat. Dat moeten we niet onderschatten, gemeente. Dat is niet alleen maar de tijdelijke dood. Maar het is ook die geestelijke dood. Dat hij als mens in die drieuurige duisternis voor een ogenblik, wat een eeuwigheidswaarde heeft, van God verlaten is geweest. En dat hij de eeuwige dood, de eeuwige straf heeft weggedragen. En dat voor een doemwaardig zondaar. En als hij dan zegt, mij dorst, dan dorst hij ook naar het loon op zijn arbeid. Hij dorst niet alleen om de wil van zijn vader te doen, maar ook datgene wat zijn vader daaraan verbonden heeft. Zijn vader die heeft gezegd, mijn zoon, u krijgt loon op uw arbeid. Jesaja 43. U zult zaad zien. Hier zijn ze al. Ik heb ze van eeuwigheid aan u gegeven. En ze zullen gehecht worden aan uw middelaarskroon. Door de prediking van het evangelie. En dan komt allereerst die prediking tot onbekeerde zondaren in ons midden. Vanuit Jesaja 55 vers 1. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, eet, drinkt, zonder geld, wijn en melk. En wat zijn dat voor mensen die hier aangesproken worden? Ja, dorstigen, zegt iemand. Maar wat zijn dat dan voor dorstigen? Het zijn allereerst mensen die van nature dorsten naar de zonde. Zo wordt een mens geboren. Zo groeit hij op. Die dorst naar de wereld, naar aardse dingen. Jongens en meisjes, wees maar eerlijk. Misschien ben je binnenkort jarig. En waar verlang je daarnaar? Naar dat mooie cadeau wat je beloofd is. Mag dat dan niet, dominee? Natuurlijk mag dat. Dat deed ik vroeger ook als kind. En jongeren, waar dorst je naar, waar verlang je naar? Misschien wel aan het eind van het schooljaar. En dat je dan kunt werken. En jullie die verkering hebben, verloofd zijn en uitzien naar misschien wel een trouwdag, daar verlang je naar. Misschien verlang je wel naar een kind als je pas getrouwd bent. En zo heeft iedereen wel zo zijn invulling daaraan. Het zijn op zichzelf genomen legitieme dingen. Maar ze zijn toch zo horizontaal. En ook als je ziek bent, dat je zegt, ik verlang ernaar om weer gezond te zijn. Om weer gewoon mijn werk te kunnen doen. Maar het is zo horizontaal. Voel je. En van nature verlangt een mens ook naar de zonde. En de duivel die zal je aanlokken, die zal proberen je te verleiden, zodat je dat verlangen, die dorst kunt bevredigen. Het zijn dus mensen die helemaal niet verlangen naar God, die helemaal niet dorsten naar God. Wat is dat dan een wonder, gemeente, dat de Heer naar zulke mensen roept, ook vanmorgen hier, vanaf de kansel, en u die meeluistert via de kerktelefoon. Dat je eerlijk moet zeggen en dat je zegt, oh God, er is geen greintje in mij dat dorst naar u. En roept u mij dan toch als die heilsfontein. Ik, die alleen maar dorst naar de zonde en naar de ongerechtigheid. En ook een godsdienstig mens, gemeente, ook een vroom mens, dorst ten diepste niet naar God. Gods woord zegt heel duidelijk van vrome mens: u hebt bakken uitgehouwen die geen water kunnen houden. Dat waren bakken die waren lek. En ze hoopten dat ze de regen die bakken vervulden. En toch omdat die bakken lek waren, sijpelde het water weg. En zo is het met een godsdienstig mens ook, die enige gewetensovertuigingen heeft. En die maakt van de werken van de wet een bak. Dat hij denkt, misschien dat ik dan daar mijn dorst mee kan lessen. En dat probeert hij afhankelijk dan ook. Om met zijn godsdienst en zijn vroomheid die leegte die er is, te lessen. Want God heeft een leegte achtergelaten bij de mens uit het paradijs. Weet u dat? Wat is dat? Dat zijn die vonken van de godskennis. Daarom zie je dat ook in de koude, lege blikken van mensen die lijden. Dat je zegt, ach, kijk nou toch eens. Die ronde wereld kan dat driehoekige hart niet vervullen, gemeente. En ook niet een godsdienstig mens. Die zal toch ten diepste moeten bekennen dat hij geen echte vrede heeft. Kijk, en die mensen die worden al geroepen. En daarom wordt niemand uitgesloten daarvan deze morgen. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En waarmee kan een mens nou alleen maar zijn dorst lessen? En dan komt er een hele wonderlijke paradox. Met iemand die daar roept, mij dorst. Dat is wat. Daar snapt een mens niks van. Hoe kan dat nou, dominee? Dat de dorst alleen maar gelest kan worden door een dorstende man, de Zoon van God. Dat is voor het ongeloof een grote verborgenheid. Dat moet aan ons geopenbaard worden, gemeente. En daarom, dat heb je nou zo nodig, dat het evangelie dat aan je openbaart. En dat je ogen daarvoor geopend worden door het geloof. Dat heb je nodig. Dat ware geloof. Opdat je dat mag zien. Jongens en meisjes, je kunt het vergelijken met een man die door de woestijn loopt en ontzaggelijk veel dorst heeft. Hij snakt naar een teugje water. En dan ziet hij in de verte, ziet hij daar een put. En hij is blij. Hij denkt, eindelijk kan ik daar mijn dorst lessen. Maar dan een grote teleurstelling. Hij ziet wel de diepte van de put. En hij ziet dat er wel water is, maar hij kan er niet bij. Want wat mist hij? Hij mist een instrument om dat water te putten. O, dan moet hij toch omkomen van de dorst. Maar zie daar, er komt een karavaan aan. Die zal hem voorbij gaan. Maar een van de rijders op de kamelen, die begrijpt direct wat hij nodig heeft. En die werpt hem een emmer met een lang touw toe. Kan hij op dat moment van die emmer drinken? Nee, want die emmer is leeg. Maar hij kan die emmer wel gebruiken. En hij gaat uit die bron putten. Die emmer kun je vergelijken met dat ware geloof. Dat geloof, dat zal mij geschonken moeten worden. Van God de Heilige Geest. En ook dat ligt in dat genadeverbond besloten, geliefd. Dat de Heere dat toezegt. Dat hij dat ware geloof wil schenken. Om bij die bron te kunnen komen. Gaat de Heilige Geest, die gaat dan ook daadwerkelijk die ware dorst werken. Die heilbegeerte naar hem. Hij maakt dat land dorstig om die regen te geven waardoor de ziel verzadigd wordt, gemeend. Hij maakt ze dorstig door ze af te brengen van hun dwaasheid. Om nog langer te dorsten naar de wereld en de zonde en de ongerechtigheid. Om nog langer hun dorst te lessen met tijdelijke pleziertjes en werelds genot en aardse rijkdommen, gemeend. Ze zijn immers vergankelijk. Ze weten dat ze vanuit zichzelf niets hebben wat ten diepste blijvend en wezenlijk is. Is dat bij u ook zo? Weet u dat echt? Dat je zegt, dat heb ik nou niet, dominee. En ze kunnen het niet langer meer bij dit leven houden. Het is sterven. Het is God ontmoeten. En niet te kunnen ontmoeten. Maar toch de Heilige Geest die gaat hen die ware dorst geven. Dat zoekende leven naar hem. Ze voelen het gebrek. Ze voelen de oorzaak. Dat is hun zonde. Ze voelen iets van de vloek van de wet die op hen drukt. Ze voelen iets van de hitte van Gods gramschap, gemeend. Ze worden geplaagd door de zware aanvechtingen van de Satan. Die zegt, en nu zal het omkomen worden. Ze voelen dus iets van wat Christus ten volle heeft doorgemaakt. In die drieuurige duisternis, geliefde gemeente. Maar in die smart en in die ontdekking voelen ze ook nog wat anders. En dat is een aanhoudende begeerte naar de gemeenschap met God. En als God de Heilige Geest het dan behaagt om hun ogen te openen voor de diepte en de rijkdom van het evangelie. Van de woorden mij dorst. Dat hun ogen geopend worden voor die dorstende zaligmaker. Dat hij nu de bron is. Waardoor zij die geestelijke dorst alleen kunnen lessen. Waardoor zij weer hersteld kunnen worden in de gemeenschap met God. Waardoor ze alleen daadwerkelijk gelukkig kunnen worden. Dan roepen ze het uit met de Samaritaanse vrouw. Heere, geef mij altijd dit water. Waar hebben ze nou dat ware geloof voor nodig, gemeente? En ze rusten dan ook niet, omdat zij mogen beleven wat er in Jesaja 12 vers 3 staat. Gij zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. Gemeente, dat mag nou het deel zijn van allen die dat door het waarachtig geloof hebben geleerd in hun leven. Om de toevlucht te nemen tot deze dorstende zaligmaker. Die zijn bij de heilsfontein gebracht. Omdat zij in hun leven hebben geleerd dat ze vanuit zichzelf dat niet kunnen. Ze kunnen niet bij dat water komen, gemeente. Tenzij dat de Heilige Geest hen dat geeft te geloven. Dat de Heilige Geest hen die werkzaamheden gaat geven om bij die fontein die geopend is in de wonden van de Heer Jezus Christus bij hem te komen. Opdat de hitte van Gods gramschap over hun zonde door zijn dorst wordt geblust voor het aangezicht van God. En dat in zijn dorst het aangezicht, het vriendelijke aangezicht van God gaat schijnen over een arm en een verloren zondaar. Dat de diepte van dat kruiswoord mijn dorst toegepast wordt in hun hart. Dat ze gaan zien dat mijn dorst de diepte in zich omdraagt van de bloedsmartklacht. De bloedsmartklacht. Ik ga mijn bloed geven. Ik ga mijn leven geven. Dat is wat gemeente. En dat tot vergeving van al hun ongerechtigheden.
En niet alleen tot vergeving van alle ongerechtigheden, maar ook om de tegenstroom te zijn tegen een inwonende zonde. Omdat ze leren in hun leven dagelijks gebruik te maken van die fontein des levens. Kinderen Gods in ons midden. Is dat de praktijk van uw leven? Zeg ik ook tegen mezelf. Moeten we ook eerlijk zijn. Wat hebben we dan telkens weer dat ontdekkende werk van Gods lieve geest nodig? Wat is het dan ook heilzaam als elke keer weer die ware dorst gewerkt wordt in uw ziel? Door welke omstandigheden ook. Ook weer door een diepere ontdekking van uw verdorven bestaan. Zodat het waar mag worden wat Psalm 74 vers 15 zingt. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. Het zij ge een fontein deed uit de rots ontspringen. Ze moeten er elke keer weer gebracht worden, gemeente. Dat zeg ik ook tot beschaming van uw kinderen Gods in ons midden. Omdat wij zo'n boos en goddeloos hart hebben en telkens geneigd zijn om bij hem weg te zwerven. Daarom tuchtigt de Heere ook zijn volk en kinderen. Dat ze zich hoe langer hoe dieper leren kennen voor het aangezicht van God. En dat ze hem hoe langer hoe meer nodig gaan krijgen. Als dan die dorstende zaligmaker en voor ogen wordt gesteld door de verlichtende werking van de Heilige Geest. O, wat krijgen ze hem dan lief in dit kruisoord als hij het uitroept. Mijn dorst en dat voor u, opdat u nimmer meer zult dorsten in de hel. En vervuld zult worden met de gemeenschap met God gemeend. Ja, dan moet u nog een ogenblikje verder. Door dit tranendal. Maar dan mag u in dat tranendal tot troost beleven. Wat we straks ook aan het eind van deze dienst zullen gaan zingen met Psalm 84, gemeente. Als zij door het dal der Moerbezimen zullen doorgaan. Dat is het dal van de verdrukking. Het dal van de beproeving. Een moeilijkheidsdal. Stellen ze hem tot een fontein. En ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Dat is een oefening des geloofs. Philpot die schrijft in zijn dagboek Korenaren in de volle oogst. Dan graven ze lege putten. En dan laten ze die lege putten zien. Dan zeggen ze, Heer, hier is mijn leegte. Zou u die gans rijkelijk willen overdekken. Met de regen die vloeit. Uit uw verdienst. En dan kan het niet anders. Dan dat ze instemmen met wat we samen gaan zingen met Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen.
gebed. Past ons, Heer, uw naam ootmoeder, dank te zeggen dat we toch ook weer op deze wijze uw woord mochten verkondigen. Dat u ons geholpen hebt. Heer, het is alles met gebrek en met zonde ook. Maar wilt u dat toch genade verzoenen in dat dierbare bloed? En spreng dat dierbare bloed toch op ons aller hart. Opdat die verderfengel ook aan ons voorbij zou gaan. En dat gij uw ontferming zou betonen aan ons allen, Heere. Ja, dat wij toch bij die geopende fontein terecht zullen komen. En daar nooit meer bij vandaan zullen zwerven. Heere, dat de rijkdom van die dorstende zalig maken voor uw volk en kinderen hoe langer hoe meer open zal gaan. En dat het ook voor een onbekeerde zondaar de mogelijkheid zal worden waardoor ze nog zalig kunnen worden. En wilt gij hen dan naderbij brengen die bekommerd van hart zijn. Gedenk ons zo het verdere van deze middag. Wilt u ons weer bijeenbrengen en ons helpen. En hoor ons en aanvaard onze dank en de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is dan Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt. Verkwikt en hun tot zegen strekt, het derde van 84. Luisteraars thuis, er waren 20 kerkgangers in het kerkgebouw. Draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.